Ik wil jullie meenemen vanochtend in een Bijbelgedeelte. Dat is de eerste brief van Paulus aan Timotheus. De groeten van Corine. Vorige week, of afgelopen donderdag, toen was ze al wat opgeknapt. Kon ze ook hier zijn, maar vrijdag, de keelpijn, het hoesten, werd een stuk erger. Dus kan helaas weer niet aanwezig zijn. Ze laat jullie groeten. Ik begreep dat verschillende anderen ook nog niet helemaal opgeknapt zijn. En ja, dat heb je af en toe, hè. Soms kan er strijd zijn. En daar ga ik eigenlijk ook over spreken vanochtend. De Timotheusbrief, er zijn er twee van. En de brief van Titus, er worden wel de pastorale brieven van Paulus genoemd. En er is één aspect wat ik eruit wil nemen. En dat lezen we in 1 Timotheus hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Dan wil ik gewoon een aantal versen lezen. 1 Timotheus 1 vanaf vers 18. Timotheus. Mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je, toegerust met geloof en een zuiver geweten, moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. En dan ga ik even naar het laatste hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 6. Dan wil ik lezen vanaf vers 11. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Ten overstaan van God die alles in leven houdt. En Christus Jezus die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op. Je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt, op de dag die is vastgesteld, door de verheven en enige Heerser, de hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk en Hij woont in ontoegankelijk licht. Geen mens heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien. Aan Hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. Even tot zover. Strijd, de goede strijd van het geloof. Ik heb er wel eens meer wat over gezegd, maar ik wil nu een ander aspect benaderen. We hebben dat lied 270 al gezongen zo met elkaar. He, dat de Heer een rots is, een burcht is en Hij sterkt ons in de strijd. En dat is de realiteit van het christenleven. We zijn volgelingen van Jezus. Leerlingen, discipelen. En Jezus heeft ook gezegd, hè, zoals ze mij zullen behandelen, vervolgen, kritiek op mij zullen hebben, en me proberen dwars te zitten, het leven zuur te maken, dat zullen ze ook bij jullie gaan doen, als mijn volgelingen. En ja, dat kunnen we allemaal zo wel ervaren. Nou, op welke gebieden kunnen we zo die strijd ervaren? Nou, in het bekendmaken van het evangelie. Gewoon, als je hem uitkomt, over hem spreekt, zijn er toch heel wat mensen die afwijzend zijn, dus niet voor mij, of die je dan anders gaan behandelen, of anders of gekke grapjes gaan maken, omdat je gelooft. En je weet ook, zeker als je mensen op je hart hebt van deze persoon wil ik zo graag. Ik wou eigenlijk het evangelie naar binnen gieten. Heb je dat wel eens gevoel? Ach, ik zou wel willen dat ik het. Maar dat kan niet. Het enige kan je doen is door je woorden en door je gedrag te laten zien dat je bij Jezus hoort. En dat Hij de belangrijkste persoon is in je leven. Dat Hij de weg, de waarheid in het leven is. Dat je door Hem vrede hebt gekregen met God. En we weten, we hebben een tegenstander die niets liever wil dan mensen afhouden van Jezus. En daarom is er strijd. We hebben te maken met machten van duisternis die mensen afhouden. Proberen af te houden van Jezus. Die proberen mensen te verblinden. Waar de Bijbel ook over spreekt. Gelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind. Waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. Daarom is er strijd. Dat is ook datgene wat we ervaren. Paulus die schreef deze brief aan Timotheus om verschillende redenen. Een van de eerste die noemt, Timotheus, pas op, want er zijn mensen die, dat kan je lezen vanaf vers 3, die een afwijkende leer proberen te onderwijzen. En dat is wat je door de geschiedenis heen ook hebt gezien, dat er altijd wel iets de kop op stak wat afweek van de zuivere leer. En dat kan ook een strijd zijn, helaas, binnen een kerk, binnen een gemeenschap. Ook daar kan strijd zijn. Dan is er de strijd die je kunt ervaren, gewoon door omstandigheden. Dingen in het leven die gewoon een strijd kunnen zijn. Waar je tegenaan loopt. Dingen die tegenzitten. Of ziekte. Of problemen in relaties. Wat niet altijd terug te voeren is op je geloof, maar gewoon, er kan gewoon strijd zijn. En Jezus, die zegt, wees waakzaam, volhard. En Paulus zegt, strijd, de goede strijd van het geloof. Dan is er ook nog wel eens strijd gewoon in jezelf. Heb je dat ook wel eens? Dat je een bepaalde strijd in jezelf ervaart. Een bepaalde weerstand. Soms tegen geestelijke dingen. Dat je strijdt tegen zelfzucht. Ikgerichtheid. Dat je strijdt tegen negatieve gedachten. En ook daar geeft de Bijbel heel duidelijk waarschuwingen voor. En ook lessen in van strijd, de geestelijke strijd van het geloof en wees waakzaam. Een broer van mij, broer Patrick, die heeft wel eens een aantal keren die uitspraak gedaan. Wij christenen, wij zitten niet op een lafboot. We zitten op een oorlogsschip. En dat ervaar je dan ook wel eens van, ja. En gelukkig, en als het goed is, zijn er ook momenten gewoon in ons leven waar je echt even tot rust kan komen, waar je kan genieten van dingen. Gelukkig zijn die er. En dat is ook heel belangrijk. Dat heb je nodig. Maar je beseft ook, we moeten gesterkt zijn voor in de strijd. Want er woedt een geestelijke strijd. En de Heer vraagt ook, doe je mee in de strijd? In de verbreiding van het evangelie. Ik heb je nodig. Ik zie jou zitten. In jouw omgeving wil ik dat jij mijn licht bent, mijn zout bent. En dan is het ook wel heel fijn als je af en toe bemoedigd wordt. Waar je merkt van, hey, ik heb een ingang bij iemand. Afgelopen vrijdag was ik erg bemoedigd. Ik was op het gemeentekantoor van de Levend Woord Gemeente in Rotterdam. En om een uur of 5 smiddags belde iemand aan. En het was Abdul. En Abdul had ik een hele lange tijd niet meer gezien. Een aantal jaar geleden was hij op een gegeven moment wat verward de Breedpleinkerk ingekomen. Moslim. En had verschillende problemen. En ik had de tijd genomen om naar hem te luisteren. En ik was een keer naar zijn huis, of een paar keer ben ik naar zijn huis geweest. Hij sliep alleen op een matras. Ik had wat spulletjes meegenomen. En ik heb het evangelie uitgelegd. Maar hij was heel duidelijk een moslim. Hij ging gewoon naar de moskee en bad daar 5 keer per dag. Maar hij was wel geïnteresseerd om gewoon eens het evangelie te horen. En ik had hem ook een Bijbel gegeven. En ik heb hem zeker een jaar niet meer gezien. En ik begreep dat hij al een aantal keren langs het Levend Woord Centrum was geweest om te kijken of ik er was. En hij was heel blij en ik kreeg hem een dikke huk en hij begon te vertellen. Hij zegt, ja, ik ga naar de moskee. Hij heeft een wat Engels accent en wat buitenlands accent heeft hij ook. En dan zegt hij, Isa, Jezus is belangrijk. Isa, Jezus is belangrijk. En als ik bid in de moskee, dan denk ik aan Jezus. Jij bent belangrijk. Dus hij bedoelde mij. Jij bent ook belangrijk. Want jij hebt mij geholpen. En om een lang verhaal kort te maken. Ik zag heel duidelijk een verandering tussen van een jaar of drie geleden. Toen ik hem voor het eerst ontmoette en nu. Hij was niet meer zo verward. Hij was nog veel opener om echt naar mij te luisteren. Als ik het evangelie nog een keer uitlegde. En hij zei op het laatst, ik wil jouw leerling zijn. Ik zeg, ja, maar er zijn ook anderen die ook onderwijs geven. We hadden onderwijs. Nee, ik wil dat jij mij... Dus, dan heb ik een vervolgafspraak gemaakt. En dan ben je zo dankbaar. Ik moest af en toe aan hem denken, want ik heb ook op een gegeven moment was hij op een gegeven moment boos op mij. Een paar jaar geleden was hij gewoon boos op mij. Ik weet niet waar dat precies vandaan komt, gewoon in zijn verwardheid en... hij vroeg of ik nog iets tegen hem had. Nou, ik heb hem vergeven. Maar dan zie je dat het evangelie kracht heeft. En dat het belangrijk is dat je in liefde blijft communiceren en dat het bijblijft. En het doet me zo goed als hij denkt, als hij in de moskee aan het bidden is, dan denkt hij aan Jezus. En zegt, Heer, u bent iets aan het doen in deze man. En dat is zo... Mijn gebed, ons gebed van Heer, de getuigenissen die we door de jaren heen gegeven hebben aan mensen. Dat mensen weer aan moeten denken. Dat God hen weer terugleidt of dat God hen naar een andere persoon leidt. En dan is het gewoon weer bemoedigend van Heer, ik bid dat u door deze man uw werk kunt doen. God vraagt van ons... Doe je mee in mijn strijd om mensen te bereiken. Zet je door in de strijd, gewoon in je binnenste. Om overwinning te halen in je denken. Want waar hebben we de grootste strijd? Dat is vaak in ons denken ook. En dan is het zo belangrijk om elke keer weer opnieuw het woord van God tot je te laten nemen. Zoals hier ook zo staat... Toegerust, ik lees de vers nog een keer. 1 Timotheus 1 vers 18. Timotheus, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die je destijds voor jou zijn uitgesproken. Laten die tot steun zijn in de goede strijd die je toegerust met geloof en een zuiver geweten moet voeren. In de Bijbel worden helemaal middelen gebruikt die belangrijk zijn in onze strijd. En Paulus pakte hier twee uit. Dat is ons geloof en je zuiver geweten. Hoe belangrijk, ik heb er vorige week ook iets over gezegd, is dat je een zuiver geweten hebt. En dat geloof heel duidelijk een krachtig middel is in de strijd. Dat je weet, God is overwinnaar. Hij is mijn rots. Ik mag aan zijn kant staan. Ik mag in zijn naam spreken. Ik heb autoriteit in zijn naam. Jezus is werkelijk de weg, de waarheid en het leven. Ik heb de verantwoordelijkheid om dat gewoon te vertellen. Wat andere mensen mee doen, is hun verantwoordelijkheid. Maar het is dan wel mooi als een Abdul dan na een paar jaar terugkomt en meer wil weten. Dan denk ik, oh dank u Heer, dat zaad. Dat het verder tot ontkiemen mag komen. Er zijn een aantal lessen die Paulus ook geeft in deze brief. En ik wil er gewoon een aantal uitnemen... die ons kunnen helpen in die strijd die we kunnen ervaren op verschillende terreinen. Dan het allerbelangrijkste is, dat blijf ik herhalen, elke keer weer opnieuw, dat je beseft wie je mag zijn en wie je bent in Christus Jezus. En het is zo mooi hoe Paulus ook Timotheus aanschrijft. Timotheus, een jonge persoon. En hij spreekt hem aan als mijn kind. Hij begint er ook mee in vers 2 van het eerste hoofdstuk. Mijn waarachtig kind. Bevestiging van God is erg belangrijk. Dat je je bevestigd mag weten door de Vader. Dat je mag weten, ik ben een geliefd kind van God. Dat je heel diep van doordrongen bent. Want dat zal je helpen in de strijd. Gewoon weten wie je bent. Je hebt je fouten, je hebt je eigenaardigheden, maar God houdt van je. Je bent door zijn genade, door je geloof in Jezus gered. En nou kijkt hij naar jou, omdat hij in jou ook zijn zoon ziet. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat je weet wie je bent in Christus. De bevestiging van mensen is ook belangrijk. Elkaar bevestigen, elkaar bemoedigen is ook heel belangrijk. Hè? Ouders die kinderen hebben weten hoe belangrijk dat is. Hoe kinderen opfleuren als je zo'n compliment maakt, als je zegt dat je van ze houdt, dat je blij bent met ze. Dat is zo ontzettend belangrijk voor kinderen om dat te horen. Hoeveel kinderen, hoeveel mensen, vandaag de dag, misschien ook hier aanwezig, hebben heel veel geworsteld met hun identiteit, omdat ze niet de bevestiging hebben gekregen van hun ouders. Altijd de gedachte, ja, ik ben niet goed genoeg. Of ik moet nog een beetje harder werken. Dan zal ik wel bij mensen en bij God voldoen. Vaak komt dat voort uit dat je niet voldoende bevestigd bent geworden door mensen. Met name door je ouders. Maar het is ook heel belangrijk dat we elkaar bemoedigen en bevestigen. Dat je complimenten maakt aan elkaar. Dat je elkaar bemoedigt in wie je mag zijn in Christus Jezus. En dat doet Paulus hier ook. Mijn waarachtig kind. Hè, mijn geestelijk kind. Hè, door deze brief heen komt de trots van Paulus over Timotheus naar voren. En dat is mooi. Als mensen blij met je zijn, als mensen trots op je zijn. Nou, dat is ook goed om ook zo ook naar elkaar te kijken, zoals we hier bij elkaar zijn. Dat je blij bent met elkaar, dat je trots bent op elkaar. We zijn allemaal anders, we hebben allemaal onze gaven, waar we goed in zijn en waar we mee de Heer kunnen dienen. En we horen er allemaal bij en we zijn waardevol en kostbaar voor God, maar ook voor elkaar. Dat is heel belangrijk. En dat helpt je ook in de geestelijke strijd. Als je weet wie je mag zijn in Christus en dat je ook met je broeders en zusters mag optrekken en weet je, we horen bij elkaar. We voeren met elkaar die strijd en ieder heeft daarin zijn deel. Heel belangrijk. Dus dat wil ik als eerste gewoon ook bemoedigen als les. Wat me dan ook nog even opviel in vers 18. Ik vertrouw je deze opdracht toe. En die opdracht, die heb ik net al even genoemd. Dat was met name, in vers 3 lezen we dat. Timotheus moest heel duidelijk daar ook aanwezig zijn, omdat er ook een afwijkende leer op een gegeven moment naar voren kwam. En Timotheus moest heel duidelijk daarvoor waken dat hij niet zou verbreid worden. Dat was een van zijn opdrachten ook. En er staat er ook, je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Een profetisch woord is een woord wat iemand krijgt, waarmee het hart van God en Gods denken over jou, in jouw situaties of voor de toekomst, heel duidelijk verwoord wordt. En wat een soort inzicht geeft van, hey, mooi, dat is iets wat mij bemoedigt, dat is wat mij opbouwt. En waar je soms achteraf op terug kunt kijken, ja, dat is waar. Iemand heeft een keer een woord gekregen van mij en die zag mij in een bepaalde situatie. Die gaf woorden van God door. En dat kan bevestigend, dat kan bemoedigend zijn, maar ook iets van, ik ben op de goede weg en ik moet hier stand houden. Heeft een keer iemand een woord over mij uitgesproken. Dat was in Amsterdam, misschien wel 10 jaar geleden. En die zei, ik zie jou, als het ware, in de poort van de stad. En jij zult op een bepaalde manier invloed hebben in de stad. Nou, ik zeg, hoe zou dat dan kunnen? Hè? Dat laat je los. Nou, een paar jaar later ben ik gevraagd bij het voorgangersoverleg in Rotterdam. En op verschillende momenten merk je al, doordat je met elkaar dingen organiseert in de stad. Hè, we gaan nu een dag van verootmoediging organiseren in het najaar. Dan merk je van, hé, bijzonder, dat heeft invloed in de stad. En dat dat kan je dan bemoedigen van ja, Heer, ik ben op de goede plek. Dat is goed om dat te weten. En zo zijn er meerdere woorden die ik zou kunnen noemen als voorbeeld, maar misschien heb je die ook. Een profetisch woord, een woord dat iemand die jou, met name als iemand jou niet kent, spreekt, dat kan op een gegeven moment iets zijn wat goed is in die geestelijke strijd. Ook van ja, maar de Heer heeft gesproken toen, dus ik blijf staan, ik laat me niet afleiden, ik ga door. Daarom is het mooi om gewoon open te zijn, ook voor als God een bemoedigend woord heeft door een profetisch woord heen. Onze Mark die strekt zich ook meer en meer daarna uit en heeft al op verschillende getuigenissen dat hij op bijeenkomsten op een gegeven moment persoonlijke woorden voor personen kreeg die, oh, dat kan je niet weten. En dat is mooi om dat te zien, dat is bemoedigend. En het is goed om daarin gebruikt te worden. We hebben het op de profetische conferentie weer gezien, dat heel wat mensen ook weer bemoedigd waren, doordat mensen, ook jullie, die daarin dienden, anderen hebben bemoedigd. Door een woord van kennis, door een profetisch woord. En ook hier is Timotheus, die door Paulus eraan herinnerd wordt, dat de profetische woorden zijn uitgesproken. En dat hij op grond daarvan zijn opdracht gewoon kan doen. Dat hij die goede strijd van het geloof aan kan. Iets anders dat belangrijk is en ook in deze brief naar voren komt als een les die zijn bijdrage levert voor het voeren van de strijd van het geloof. En dat zie je natuurlijk ook bij sporters of anderen die zich ergens op toeleggen. Sommige dingen moet je nalaten. Sommige dingen daar moet je je verre van houden. En dat lezen we in hoofdstuk 6 vers 11. Ik heb het net ook gelezen. Maar jij, een dienaar van God, moet je hiervan verre houden. Ik zal zo daar even daarop ingaan wat Paulus daar bedoelde. Maar sommige dingen, daar moet je ver van houden. Nou, als je van sporten, als je een goede sporter bent, dan weet je, alcohol, verre van houden. Vet eten, ongezond eten, verre van houden. Nachten, halve nachten zonder slaap, niet goed voor je. Zo kunnen er meer dingen zijn waar je zegt van nee, daar moet ik me niet mee inlaten. En wij zitten ook in een sportwedstrijd. Wij willen graag dat einddoel bereiken. Paulus geeft een voorbeeld in hoofdstuk 6, waar je dan verre van moet houden. Hij noemt dan onder andere de geldzucht. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik, valt een prooi aan dwaze en schadelijke praktijken die een mens in het verderf storten en ten onder doet gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Daar verwijst hij dus daar naar. Van als christen hou je daar verre van. Want dat kan je zo afleiden. Maar er kunnen meer dingen zijn die op de een of andere manier een bepaalde plek in je denken, in je bezigheden innemen. En als je heel eerlijk bent met jezelf, dan houdt dat mij af van het effectief voeren van die geestelijke strijd. Ik weet dat sommige christenen hebben een bepaalde sport moeten stoppen. Want die sport die nam zo'n plek in. Het was een bepaalde afgod geworden. Het was een bepaalde vertier geworden wat, het bracht hen af van de zaken van het geloof. Anderen hebben een bepaalde hobby moeten stoppen of moeten minderen. Omdat ze wisten, nee, dit tijdverdrijf neemt zoveel tijd, geld of energie in beslag dat het ten koste gaat van mijn geloofsleven. Dus van sommige dingen moet je je verre houden. En dat kan je niet op elkaar leggen. We moeten ons eigen hart onderzoeken en zeggen van Heer, ik wil die goede strijd voeren voor het geloof, als getuige. Ik wil me inzetten en beschikbaar zijn voor u. Maar als er dingen zijn die in de weg staan, wilt u dat aan mij duidelijk maken. hou je verre van die dingen. En dan het volgende gedeelte van vers 11 van hoofdstuk 6. Streef naar. De NBG 51 vertaling zegt, jaag naar. Rechtvaardigheid, vroomheid, ander woord is godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Streef naar rechtvaardigheid. Streef naar godsvrucht. Streef naar geloof. Streef naar liefde. Streef naar volharding. En zachtmoedigheid. Dat zijn de dingen waar we ons naar uit mogen strekken. En dat is deel van die goede strijd. En dat valt niet altijd mee, want die strijd in onszelf, de strijd tegen het vlees, die gaat daar tegenin. Soms kan je gewoon bemoedigd worden door een getuigenis van iemand. Wie heeft de EO-visie, de nieuwe, al gezien? Er staat een getuigenis in van een advocaat in Amsterdam. Hij heet Don Seder, een jonge vent. Was op zijn 25e afgestudeerd als advocaat. Komt, ik heb geloof ik een fotootje. Als laatste dia is een foto van hem. Ja, daar staat hij. Don Seder. Heel artikel over hem in de EO-gids. Wat me zo trof, toen hij afgestudeerd werd, rechtenstudie gedaan. Hij heeft een Ghanese moeder en een Surinaamse vader. Is niet per se met het christelijk geloof opgegroeid, maar op zijn 16e kwam hij met christenen van Victory Outreach in contact. En dat heeft hem op de weg van de Heer Jezus geleid. En hij ervoer, ik moet opkomen voor het onrecht wat er ook in Nederland is. Er wordt een voorbeeld in de gids ook genoemd. Hij zei, als jongeren bijvoorbeeld een scooter of zo totaal losrijden, maar ze melden niet af bij de RDW, dan krijg je een boete. En na 3 maanden komt er €300 bij, dan gaat het verdubbelen en dan komt het 100% bij. Sommige jongeren hebben een schuld, zegt hij, van €18.000, omdat ze hun scooter niet af hebben gemeld. Hij zegt, dit is toch niet eerlijk? Dat het op deze manier, dat jongeren zo in de schulden kunnen komen. En schuld aan de overheid, omdat ze hun brommen niet hebben afgemeld of scooter niet hebben afgemeld. Dus hij komt heel duidelijk in het geweer daartegen en heeft door de jaren heen heel wat mensen al kunnen helpen. En er stond ook dat hij, ik had hem nog niet van hem gehoord, maar dat hij in een bepaald blad, Amerikaans blad, Forbes, een van de 30 invloedrijkste jonge mensen is, gewoon in Europa, van die invloed hebben op de een of andere manier. Nou, hij is ook lijsttrekker van de ChristenUnie voor de verkiezingen in Amsterdam. En dan zie je van, heerlijk om zo'n getuigenis te lezen van zo'n jonge man, die houdt van de Heer Jezus, die zich wil inzetten voor onrecht wat er is in zijn beroep. Die voor zijn geloof wil uitkomen. Lijsttrekker van de ChristenUnie. In Amsterdam. Tot nu toe heeft de ChristenUnie nog geen één keer een zetel gehaald in Amsterdam. Laten we bidden dat ze deze keer wel een zetel zullen halen. Ik zag, Etteleur heeft ook geen ChristenUnie. Jammer. Ik denk dat het heel belangrijk is, ik zal er nog straks iets over zeggen, om ook te bidden voor de verkiezingen. En dat we ook onze stem laten horen en ons ook daar laten leiden door de Heilige Geest. De woorden die Paulus ook tot Timotheus zegt. Naast het streven naar deze waarden van het koninkrijk van God, voer je taak goed uit, vlekkeloos, onberispelijk. En we hebben allemaal een opdracht. Om te zeggen, Heer, En dat wil ik ook nog noemen, wat mij gewoon trof van deze Don Seder, deze advocaat. Hij zegt, hij heeft natuurlijk erg druk. Heel veel mensen vinden hem ook en willen graag dat hij hun zaak behartigt. En hij zegt, maar het is heel belangrijk om een rustmomenten te hebben. Met name is dat voor mij de zaterdagochtend, zegt hij. Dan lig ik in mijn hangmat. Want ik moet ook luisteren naar wat God mij aanreikt. Want ik ben tot zover gekomen omdat ik weet dat ik ervaren heb dat God mij leidt. Want je kunt druk zijn met allerlei dingen, maar je moet elke keer weten van Heer, ben ik nog op de goede weg? Of wilt u me dat ik bijstuur? Er zijn 1001 dingen die we allemaal kunnen oppakken. Maar wat is wat God van mij vraagt, van u vraagt, van jou vraagt? Daarvoor hebben die rustmomenten nodig. En dat trof me ook weer. En het is ook een hele... Hij maakte ook op een andere foto's die je zag ontspannen indruk. En hij zei ook gewoon, ik wil nog leren salsa dansen. Nou, ja, goed. Als dat een stukje ontspanning is, een stukje wat bij jou past. Nou, hè? Mooi. Maar wat mij inderdaad ook trof is dat je inderdaad in die geestelijke strijd, die we allemaal ervaren, dat je momenten hebt van rust. En van, Heer, ik wil uw stem horen. Ik wil u volgen. Wat heeft u voor mij? En dat de Heer op de een of andere manier de dingen in je duidelijk kan maken. Dan het laatste wat ik wil noemen. En dat lezen we in hoofdstuk 2. Dat wil ik gewoon ook even lezen, ook met het oog op de verkiezingen. Aanwijzingen voor de gemeente, 1 Timotheüs 2. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en er is maar één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Tot zover. De dingen die ik genoemd heb, lessen uit de Timotheusbrief met betrekking tot het voeren van de geestelijke strijd. Je kunt de strijd voeren omdat je mag weten wie je bent in Christus. Dat het helpt als je de dingen verre houdt die gewoon niet goed zijn voor je. Dat je streeft naar de waarde van het koninkrijk in alles wat je doet en dat je bidt. Bid voor alle mensen, dus de mensen die God op jouw hart legt, maar ook voor de hooggeplaatste. En in het kader van de verkiezingen van aanstaande woensdag is het goed om ook te bidden daarvoor met elkaar. En ik wil een moment van gebed hebben. Gewoon even stil zijn voor God. Dat ieder zichzelf kan uiten, gewoon op je plek waar je bent, gewoon in stilte, datgene wat je aan de Heer wil zeggen. Met betrekking tot het onderwerp, voer de geestelijke strijd, waar je vertrouwen in de Heer uitspreekt, zijn hulp vraagt, maar ook voor andere dingen, voor personen of voor de verkiezingen. En dan zal ik ook daarna ook daarvoor bidden. Zullen we gewoon een moment stil zijn?